nucleair afval in Nieros met Sigrid Eekhout van Nieros. Hallo.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Welkom in de uitzending. U bent van Nieros. Wat is Nieros?
Nieros is de nationale instelling voor radioactieve afvalstoffen en directe splijtstoffen. We zijn dus een federale overheidsinstelling en we zijn verantwoordelijk voor al het radioactief afval hier in België.
Nu, welke soorten afval zijn er?
Maar als we kijken naar het beheer op lange termijn, dan spreken we over twee soorten radioactief afval. Het gaat over kortlevend afval en over langlevend afval.
Nu, er is sprake over categorieën A, B en C. Kun je eens uitleggen wat dat precies is?
Ja, dat klopt. Dus de categorie A afval, dat is dus het kortlevend afval. En voor afval van de categorieën B en C, dat is hoog radioactief en of langlevend afval. Maar om de zaken een beetje eenvoudiger te stellen, dan spreken we dus gewoon eenvoudig van kortlevend voor categorie A afval en langlevend afval voor de categorieën B en C afval.
Ja, en kortlevend, wat is dat dan? Tot hoe lang levend is kortlevend?
Ja, kortlevend betekent eigenlijk dat na 300 jaar er helemaal geen gevaar meer is voor mens en milieu en dus dat de straling onder het alle niveaus is.
Nu dat kortlevend afval, daarover gaat het eigenlijk niet, maar daar is al een beslissing voor genomen wat ermee zal gebeuren. Dat is geloof ik dat het gewoon opgeslagen blijft bovengronds. Klopt dat? Of?
Ja, dat klopt. Dus voor het kortlevend afval heeft de regering in 2006 de beslissing genomen voor oppervlaktebergging in Dessel. En dit project wordt nu volledig uitgewerkt.
Ja, dus nu het langerlevend afval, we hebben B en C. En ik geloof dat het verschil tussen B en C is dat het C nog warmte afgeeft, hè? B-afval niet, hè?
Dat klopt inderdaad. Ja. B-afval geeft warmte af.
Over welke hoeveelheid afval gaat het eigenlijk? Dat B en C dan?
Voor het B en C-afval spreken we zo van een grote orde van een 11.000 kubieke meter. Hmm. En om een beetje een idee te vormen, 10.000 kubieke meter, dat is de oppervlakte van een voetbalveld 2 meter hoog.
Oké, ja. Nu, waar staat dat afval momenteel? Zit het al weg of waar bewaart men dat? Want het is er al, hè?
Ja, radioactief afval is er. Het is een gegeven in onze maatschappij. En die zorgt voor het veilige beheer. En dit afval staat nu dus allemaal veilig tussentijds opgeslagen op de site van Belgoproces in Dessel.
Is dat ook waar het A-afval dan staat, of niet?
Momenteel staat het categorie A-afval ook in de opslaggebouwen in Dessel met de bedoeling om eens de bouw volledig afgerond is, deze vaten dan naar hun eindbestemming, dus de oppervlaktebergging, te brengen.
En mijn collega heeft ook nog een vraag, maar ik zal eerst mijn vraag in deze reeks afronden, namelijk hoeveel afval komt er jaarlijks bij, want dat is het afval dat er al is, hè. We hebben dus 11.000 kubieke meter B- en C-afval. Hoeveel komt er jaarlijks bij ongeveer?
Wel, die grote orders waarvan ik u sprak, dat is eigenlijk de totale hoeveelheid radioactief afval binnen het huidige wettelijke kader. En binnen het huidige wettelijke kader dan spreken we van een levensduur van 40 jaar kerncentrales. Dus dat houdt ook in het afval dat afkomstig is dan van de afbraak van die kerncentrales. Maar het is moeilijk om te zeggen van per jaar komt er zoveel bij.
Maar de centrale is nog niet afgebroken, dus we hebben betekent dat we momenteel veel minder dan 11.000 kubieke meter hebben?
Ja, op dit ogenblik is er veel minder opgeslagen.
Ah, oké. Okay.
En dat klopt, ja.
Ja, dat is dus die 11.000 kubieke meter is de totale hoeveelheid afval die men verwacht na het afbreken van de centrale.
Ja, dat is de totale hoeveelheid die men verwacht met een levensduur van 40 jaar kerncentrale.
Ja. Ja, Jan had nog een vraag.
Ik zag van de week een documentaire, ik heb het niet helemaal gevolgd, of een soort reportage op de Duitse televisie. Duitsland heeft blijkbaar via Angela Merkel gekozen om toch met het kernprogramma voor te gaan. En de sluiting van de kerncentrales toch niet zo enthousiast over is. En toen kwam ook het Nieras ter sprake. Verwerken jullie of behandelen jullie ook afval die van buiten België, buiten de Belgische kerncentrales komen? Of doen jullie ook opdrachten voor bijvoorbeeld Duitse kerncentrales?
Er moet eigenlijk hier een onderscheid gemaakt worden. Voor de verwerking en dergelijke meer, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld een bepaald land een contract afsluit met een buurland. Maar de nationale wetgeving is van die aard dat al het radioactief afval dat in België gemaakt wordt, in België moet beheerd worden. Dus ook al wordt er een contract afgesloten, het moet naar België terugkeren.
Er is Duits afval daar. Er is Duits afval daar. In Dessel.
Waar zou er Duits afval zijn?
In Dessel.
Er is geen Duits afval in Dessel.
Ik zal even proberen op te klaren. Jan, zeg je dat in die documentaire gesteld wordt dat Duits afval naar België ging voor verwerking of zo en dan terug naar Duitsland of zo?
Ja.
Kan dat? Of was dat, heeft je dat verkeerd begrepen, Sigrid?
Er zijn momenteel onderhandelingen bezig om dus inderdaad ook buitenland afval te verwerken. In welke mate er al dan niet Duits afval verwerkt wordt, dat weet ik niet zo, niet zo precies. Maar sowieso, mocht het Duits afval verwerkt worden, dan zal het wel teruggestuurd worden.
Ja. Nu, wie is eigenlijk de eindverantwoordelijke voor het afval? Want is Nielsen nu dus de Belgische overheid, de eigenaar daarvan? Of is dat nog altijd een liability, om het in het mooie Nederlands te zeggen, van GDF Suez? Grotendeels, veronderstel ik.
Nee, eens dat het dus meer als federale overheidsinstelling dit afval aanvaardt, dan is NIRAS verantwoordelijk voor het beheer.
Oké. Nu, er zijn een aantal opties bekeken, want daarover hadden we het. Laten we eens naar het afvalplan voor het BNC-afval. Dat hebben jullie dus gepubliceerd een paar maanden geleden. Wat hebben jullie onderzocht? Of wat wordt onderzocht?
Ja, dus eigenlijk het afvalplan. Dat is een dossier dat mogelijk moet maken om een beslissing te nemen over het lange termijn beheer van het langlevend afval in België. Dus het gaat nog helemaal niet om een plek. Er moet dus een beslissing genomen worden over waar wil België naartoe met dit afval. En dan zijn er verschillende opties. Er zijn een groot aantal opties die ook op nationaal en internationaal vlak niet mogen. Die noemen dan de meer exotische opties. Zoals bijvoorbeeld het schieten van het afval naar de maan, om maar iets te noemen. En dan zijn er een aantal opties die wel in aanmerking komen. En dat zijn dus de langdurige opslag en de diepe berging. Er is ook natuurlijk nog een optie om ervoor te kiezen te wachten en iets te doen.
Ja. Nu, wat suggereren jullie?
Dus NIRAS als expert beveelt diepe berging in klei aan als de beste oplossing voor het lange termijn beheer van dit afval.
Wat moeten we ons daarbij bij voorstellen? Bij de diepe berging. U graaft een put en u stopt het erin en dan een hoop beton erop om te zorgen dat het. Of is het iets gesofisticeerder dan dat?
Het is heel wat gesofisticeerder. Ja, ja. We zijn al meer dan 30 jaar onderzoek bezig, ook in samenwerking met andere Europese landen. Wij gaan daarbij helemaal niet over één nacht ijs. Mm-hmm. Er zijn al volledige technieken ontwikkeld. Over de manier waarop er moet gegraven worden in klei, in diepe klei, om dan ook de klei zo weinig mogelijk te verstoren. Want u moet begrijpen, voor de veiligheid op lange termijn zijn de goede eigenschappen van de klei primordiaal. Die zijn heel, heel, heel belangrijk.
Ja. Maar kan je eens uitleggen wat het precies zou zijn? Het is een soort mijn bijna die men bouwt, hè? Een mijnsysteem of zo? Ja.
Mijn systeem, je zou kunnen spreken van dus een schacht, een toegang naar een netwerk eigenlijk van ondergrondse galerijen. Dus die galerijen die zouden dan opgevuld worden en afgesloten. En zo stelselmatig tot de volledige installatie.
Je hebt één lange pijp die naar beneden gaat en dan heb je een galerij die ligt dan onder die kleilaag. En die kleilaag moet het dan afschermen. Dat klopt, hè?
De galerijen, dus de tunnels met dus het radioactief afval, die zouden komen in het midden van de kleilaag. En die liggen dus, aangezien dat de kleilaag horizontaal ligt, zouden die tunnels dus ook horizontaal liggen.
Mm-hmm.
Die zijn uiteraard met elkaar verbonden. Hoe dat concreet zal zijn, daar zijn ook studies voor. En dan zijn er uiteraard toegangen naar boven toe, die dan verticaal staan.
Ja, dus die tussen twee kleilagen, dat is om te zorgen dat er geen insijpeling is van water of zo en dat alle straling afgeschermd is. Is dat de reden waarom het tussen twee lagen moet zitten?
Het is niet tussen twee lagen, het is in het midden van de kleilagen.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Nu, ik veronderstel dat niet heel België daarmee vol zit met kleilagen, of toch wel? Over welke gebieden spreekt men?
De kleilagen die bevinden zich voornamelijk in het noordoostelijk deel van België.
Het noordoostelijk, dat is dan Luik?
Luik is al net iets te veel oostwaarts. Dus het gaat meer ja, de Antwerpse kampen.
Ja, ja, ja. Nu, u vermeldde het al, er is veel onderzoek gedaan, er is onderzoek bezig. Wat onderzoekt men?
Er staat altijd, de veiligheid staat altijd centraal. Dus wat we zeker zijn, is dat op geen enkel moment nog de mens, nog het milieu er schade zullen van ondervinden. Dus alle mogelijke zaken worden bestudeerd. Neem maar bijvoorbeeld simpelweg als je het radioactief afval in een dergelijke installatie zou brengen. En stel nu bijvoorbeeld dat de beton en de andere verpakkingen die er rond zitten er zouden breken. Wat ja. gebeurt er dan als die radioactieve afvalstoffen in de klei komen?
Dus dat test men of hoe, ja, hoe doet men dat?
Ja, dus we hebben een ondergronds laboratorium in de klei. En daar onderzoeken we dus al meer dan 30 jaar hoe dat werkelijk ter plaatse gebeurt. Diep in de ondergrond, dus op 200 meter diepte. En klei heeft heel goede eigenschappen in die zin dat het dus de radioactiviteit ofwel insluit. Dus de radioactieve stoffen die hechten zich daaraan vast en die kunnen niet meer weg. Ofwel zal het ervoor zorgen dat die radioactieve stoffen zich heel moeilijk kunnen verspreiden. En u moet ook weten, dus radioactiviteit, dat neemt af met de tijd. Dat is een natuurlijk gegeven. Dus tegen de tijd dat die radioactieve stoffen de klei zouden verlaten, dan zijn ze niet meer gevaarlijk voor de mens en voor het milieu.
Ja, want nog eventjes vermelden, dat vergat ik eigenlijk, dat kortlevend afvallen is 300 jaar ongeveer, maar dat langlevend, daar spreken we over 100.000 of meer, hè, jaar, dacht ik.
Ja, 1000 tot 100.000 meer. Ja, ja, dat klopt. Dat is een heel lange tijd, anders.
Nu, op pagina 8 van het rapport staat er dat NIRAS de geologische berging aanbeveelt van zodra mogelijk. En dan iets verder wordt, zoals u net al vermeldde, hè, en iets verder wordt er gezegd, er is nog 10 jaar nodig om aanbeveling te preciseren, te bevestigen en te optimaliseren door middel van research and development. Maar wat moet er dan nog gebeuren? Want u zei zo net dat eigenlijk het allemaal bewezen is dat het veilig is.
Ja, dus wat er op dit moment op tafel ligt nog is een dossier dat mogelijk moet maken om te beslissen waar we melken naartoe met dit afval. De ervaring leert ons dat de tijdspanne eigenlijk tussen het moment van de beslissing en dan de eigenlijke bouw daarvan, dat er daar nog zo'n 20-tal jaar tussen zit. Want oké, je hebt dus eerst kiezen van welke weg kiezen we. He? Gaan we bijvoorbeeld voor die beberging? Indien ja, dan is je volgende stap van waar zou dit kunnen gebeuren? Op welke manier moet het gebeuren? Dus er zijn nog een groot aantal beslissingen nodig gedurende die volledige tijd zal er ook nog verder onderzoek gebeuren. Dus dat gaat zeker niet van vandaag op morgen.
Maar ja, 20 jaar lijkt me wel heel veel. Ik kan me nu wel inbeelden dat er dus vooraleer beslist wordt waar precies, dat er ja, misschien nog een jaar of een paar jaar, maar 20 jaar, is dat dan is dat nodig om te beslissen waar precies het zal gebeuren?
Waar en op welke manier, want u mag niet vergeten, het is ook een maatschappelijk gegeven. Dus het is uiteraard, NIRAS is uiteraard bekommerd met wat er leeft bij de bevolking. Dus dat zal sowieso in samenspraak zijn met alle betrokkenen.
Mm-hmm. Nu, maar u zegt van, of pardon, het rapport zegt dat er nog 10 jaar tijd is om ja, R&D, dus nog verder onderzoek te doen. Maar wat moet er dan nog onderzocht worden? Als het eigenlijk al aangetoond is dat het veilig is.
Maar het is heel belangrijk om proeven uit te voeren over lange tijdspannes. Zodanig dat we zo zeker mogelijk zijn voor die heel lange termijnen waarover we spreken. Mm-hmm. Op dit moment zijn we in het ondergronds laboratorium bezig met een grootschalig experiment. Dat is een experiment dat over 35 meter tunnel loopt. En gedurende 10 jaar, dus dat is eigenlijk een grootschalig experiment. En daarbij gaan we dus de klei verwarmen. En dus we willen testen op een dergelijke grootschaal wat de effecten daarvan zijn op de goede eigenschappen van de klei. Uiteraard hebben we dergelijke testen al op kleinere schaal gedaan. En nu willen we dus werkelijk dat op een grote schaal nog eens bevestigen, demonstreren.
Ja, dan zou men kunnen zeggen van wat men niet beter tot die test gedaan is. Vooraleer de beslissing te nemen.
Het is heel belangrijk om te weten welke weg België wil inslaan. Want dat betekent ook van, ja, moeten we inderdaad ons onderzoek verder in die richting duwen? Of wenst België iets anders, zodanig dat we ook het onderzoek kunnen bijsturen?
Ja. Nu, er wordt ook gezegd, ongeveer op dezelfde pagina, de impact op mens en milieu werd herhaaldelijk geëvalueerd en is minimaal. Nu, u hebt dat al een beetje uitgelegd waarover het ging, men heeft daar de dingen opgewarmd en zo. En nu is dat, heeft men... Kan men dat wel testen op zeer lange termijn? Heeft men ook, want het spreekt over 100.000 of honderdduizenden jaar. Ik snap wel dat men over 30 jaar wel een zeker dat men weet als men het spul er nu zet wat de impact is. Men kan dat allemaal goed evalueren. Maar heeft men ook een mogelijke inschatting gemaakt van hoe dat zal zijn dan op een zeer lange termijn?
Ja, ik begrijp uw bekommernis. En dat is ook een reëel gegeven. Dus wat er gebeurt, er worden testen gedaan op lange termijn, dus 10, 20, 30 jaar. En dan worden die eigenlijk in computermodellen gestoken. Dus hoe langer de experimenten duren, hoe beter de gegevens zijn die we in die computermodellen steken. En dan gaan dus de berekeningen en dergelijke meer ons een beeld geven van hoe het binnen honderdduizenden jaren en meer zal zijn.
Ah ja, misschien heb ik het gewoon, ik heb die niet meer bij de hand, maar ik dacht ergens gelezen te hebben in het rapport, of het milieueffectenrapport, dat er geen gebruik gemaakt werd van modellen voor de lange termijn. Kan dat, of heb ik dat verkeerd gelezen?
Ik denk dat fout is.
Ah, oké, okay, goed.
Dat zeker voor alles wat met die berging te maken is, ja. Zijn er enorm veel computermodellen.
Ja. Nu, nogmaals, voor dus ook opnieuw in het rapport, voor alle deskundigen die zich dienen uit te spreken, zijn de overblijvende onzekerheden niet van die aard dat de veiligheid en de uitvoerbaarheid van de aanbevolen oplossing in vraag wordt gesteld. Nu, dus de specialisten, zegt u, laten zich er ook positief over uit, maar over wie gaat het dan? En hebben zij zich ook uitgesproken over de zeer lange termijn?
Ja. Je moet begrijpen, België staat niet alleen. Dus het onderzoek bijvoorbeeld, dat wordt niet alleen in België gedaan, maar ook in samenwerking, ook in andere landen. En andere Europese landen die hebben wel degelijk al een beslissing genomen. Denk maar aan Finland, aan Zweden, aan Frankrijk, aan Zwitserland. En in Zweden en Finland zijn ze zelf al bezig met de bouw. Dus het is al zeer lang dat al die zaken ten gronde worden ook geëvalueerd, bediscussieerd en dergelijke meer.
Ja. Dus u zegt, want dat is wel even interessant om straks te vermelden aan de meneer van Greenpeace. Dus Finland en Zweden zijn al aan het bouwen, zei u. Dat was het, hè? Of was dat Frankrijk? Ja. Ik vermeld juist Greenpeace, maar die zeggen dus dat is natuurlijk waarschijnlijk het belangrijkste punt van discussie, de veiligheid op een zeer lange termijn. En ja, ze verwijzen naar die lekkende mijn daar in Duitsland, Assen geloof ik. En was er in Amerika, was er ook ergens een voorbeeld geloof ik, waar er een zoutlaag toch niet zo dicht zou zijn. Wat is de respons daarop? Want blijkbaar, wat Greenpeace dus stelt is, ja, er werd gezegd dat het absoluut zeker was dat het veilig was. En nu blijkt het een aantal jaren niet zo te zijn.
Het is eigenlijk een andere situatie in Duitsland dan in België. Want in België heeft men bewust niet gekozen voor mijnen. Terwijl dat er in Duitsland tussen het radioactief afval in mijnen gestopt hebben. Dat zal in België niet gebeuren.
Dus die mijn zat niet tussen een waterdichte kleilaag of een goed isolerende, of in een goed isolerende kleilaag?
Dat is een andere ondergrond. In Duitsland is het zout en in België is het klei. Mm-hmm. En wij kiezen werkelijk voor de klei omwille van die goede eigenschappen.
Ja. Nu, ik denk dat het punt van Greenpeace eerder misschien al een specifieke discussie over de geologische materie zelf, dat het meer het punt dat ze maken is van, ja, 5 jaar geleden zeiden de Duitsers en de Amerikanen, ja, die zoutlaag is absoluut veilig, we hebben dat getest en we zijn daar zeker van. Nu blijkt dat niet zo te zijn, ja, en dan zegt Greenpeace, ja, wij, hoe kan Niras nu wel zeker zijn dat dat wel het geval is voor die kleilaag?
Ik denk dat we ook een beetje willen komen op het punt van, is het al dan niet mogelijk om het afval terug naar boven te brengen? En hierbij is het zo dus dat in het concept van diepe berging van dat NIRAS voorstelt, wordt er ook omkeerbaarheid voorzien. En dit zal ook duidelijker omschreven worden in het afvalplan.
Ja. Nu, u zegt ook, dus de bestanddelen van de boomse klei, hè, want daarover gaat het, waar jullie aan het testen zijn, Of het, dus het SCK zeker die test, hè? Is dat, klopt dat?
Dus zo, dus dat ja. het SCK, dus het Studiecentrum voor Kernenergie, heeft in de jaren 1974 het idee gehad voor die beweging, dus om te kijken of er een mogelijkheid is daartoe in België. En dan sinds de jaren 80 heeft MIRAS het onderzoeksprogramma overgenomen.
Ah, ja.
En op dit moment wordt het ondergrondslaboratorium eigenlijk beheerd door een samenwerking tussen MIRAS en SCK.
Ja, ja. Nu, dus er wordt gezegd in het rapport op pagina 14, de bestanddelen van de boomse klei zijn in 35 miljoen jaar, dus sinds hun ontstaan, eigenlijk onveranderd gebleven. Ja. Natuurlijke veranderingen hebben geen invloed gehad op de gunstige eigenschappen van de klei. Nu, wat Greenpeace geloof ik zegt, is dat dat gebied daar, ja, het is nu niet echt Japan of San Francisco, maar er is toch wat seismische beweging. Dus er zijn de afgelopen 200 jaar toch een paar aardbevingetjes geweest. Zegt u nu dat ook die aardbevingen absoluut niks aan die kleilaag veranderd hebben? Geen barsten of breuken? Ja.
Het gebied waar er mogelijk sprake zou kunnen zijn van die beberging, is geologisch stabiel. Er zijn geen aardbevingen. De aardbevingen zijn meer naar het oosten toe en die hebben dus geen invloed daarop.
Want ik herinner mezelf hier in Antwerpen nog een lichte aardbeving in 1990. Dus, en het epicentrum lag toen wat noordelijker. Dus ik denk dat het daar toch ook wel lichtjes gebeefd heeft. En dat spreken we nog maar over 20 jaar. Hè?
Ja, maar dergelijke zaken die beïnvloeden de gunstige eigenschappen van die diepe klei helemaal niet.
Mm-hmm. Maar ze hebben ook niet de ligging wat veranderd. Want als die laag dan met, ja, ik zeg maar iets over 100.000 jaar, die is niet, of 35 miljoen jaar, die is niet met 100 meter verschoven of zo. Er zijn daar geen breuken in ontstaan.
Nee.
Oké. Okay. Nu, de groene jongens dan eigenlijk voorstellen, is bovengrondse opslag. En dat vindt Niras geen goede oplossing. Hè? En waarom niet?
Wel, de beslissing, dus de regering die de beslissing zal nemen, hè, van welke richting wil België uit, wordt het bovengrond opslag of diepe berging. En Niras als expert beveelt diepe berging aan. Maar wat ook de beslissing is, die zal genomen worden. Sowieso zal het altijd de veiligheid zijn die gaat primeren, die voor ons het allerbelangrijkste is.
Jazeker, maar in dit rapport geven jullie toch wel een standpunt, een mening over die, wat men noemt, dat actief beheer, dus de bovengrondse opslag. En daarin zeggen jullie dat een minder voorkeur geniet dan de ondergrondse opslag.
Ja.
Maar waarom is dat?
Ja, Miros geeft inderdaad een advies als expert. En hier is het idee van, wij hebben het nut gehad van al deze nucleaire technologieën, onze generatie, dan is het eigenlijk niet verantwoord om die lasten over te dragen naar onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. En als je kiest voor langdurige opslag, dan betekent dat er voortdurend opnieuw controle nodig is van de mens en dat dus altijd de volgende generaties blijvend belast worden.
Ja, ook die gebouwen waarin dat dan opgeslagen is, stellen jullie, moeten dan iedere 200 jaar ongeveer helemaal opnieuw vervangen worden en dan is er bijkomend afval dat daarbij gegenereerd wordt. Maar dan nog, je kunt zeggen, ja, je hebt het wel beter onder controle dan, want eens het onder de grond zit en de put dichtgemaakt is, dan krijg je het er bijna niet meer uit, hè, moest het nodig zijn. Dus dat is dan het argument voor die bovengrondse opslag.
Wel, het idee dus van die omkeerbaarheid, dus zit in het concept van diepe berging van Niras. Hè. Dus een periode van ruwweg 100 jaar. Hoeveel juist, uiteraard, alles, dat is allemaal bediscuteerbaar. Maar gedurende een wel bepaalde periode is het mogelijk om het afval terug naar boven te brengen. Hoe dit specifiek moet gebeuren, dus zullen we een beetje meer verduidelijken in het afvalplan.
Ja, maar de 100 jaar is zeer korte termijn, of in deze zaak natuurlijk. Hè. Dus tot 100 jaar kan men eventueel er nog aan. En daarna is het, las ik toch in jullie rapport, is het eigenlijk bijna onmogelijk om het nog weer boven te halen. Moest het binnen 300 jaar dan een probleem zijn.
Het dus, wordt steeds moeilijker,
ja,
dat
ja.
klopt.
Dus, maar toch raden jullie dat aan, dat is een nadeel, oké. Maar toch vinden jullie dat het nadeel dan van het bovengrondse opslag groter is. Waarom is dat nadeel dan belangrijker dan het toch maar bovengronds op te slaan?
Omdat u veel minder lasten overgeeft naar uw volgende generaties. Omdat bij bovengrondse opslag, dan wordt er dus iedere keer opnieuw ook extra radioactief afval geproduceerd, maar moeten zij ook steeds maar verder dit beleid voortdoen van het radioactief afval dat wij geproduceerd hebben, waar wij het nut van gehad hebben.
Ja. Maar misschien is er wel een oplossing binnen een 100 jaar die beter is dan wat men nu is. Of misschien kan men dat 200 jaar geleden of 300 jaar geleden bestonden er nog geen stoommachines. 200 jaar geleden was er geen elektriciteit. Dus misschien heeft men binnen 200 jaar wel een methode gevonden om dat nucleair afval definitief op te ruimen.
Ja, daar zal ook verder onderzoek naar moeten uitgevoerd worden, hè. Ik denk dat het een gewoon niet losstaat van het ander.
Ja.
Dat het enerzijds een oplossing moet komen voor het bestaande afval.
Mm-hmm.
En dan anderzijds blijvend onderzoek naar nieuwe technologieën. Ik denk niet dat je het mag vermengen.
Ja.
Het zijn eigenlijk twee zaken die losstaan van elkaar.
Nu, dat brengt ons dan ook bij de kost. Ik geloof dat er sprake was van 3 miljard in schatting van de kost om dus die ondergrondse opslag te doen. Hoe zal dat betaald worden? Is dat geld er al?
In België is het zo dus dat de vervuiler betaalt. Dus degene die het afval produceert, die moet de kost betalen. Ja, dus alles wordt doorgerekend naar de producent.
Dus hoe zal het dan in zijn werk gaan? Want ja, aangezien er nog geen echte beslissing was van welke oplossing zal er gebeuren, was er ook nog geen echte inschatting van de kost. Dus gaat men nu beginnen, Electrabel daarvoor aantrekken of betalen ze al?
Dus ze betalen uiteraard al. Dit is ook een van de redenen waarom Niras wel degelijk een beslissing wenst. Want tot nu toe kunnen wij enkel de prijzen bepalen in de veronderstelling dat het diepe berging wordt.
Mm-hmm.
Dus stel dat België voor een andere oplossing kiest, ja, dan moet de manier om die kosten te berekenen ook aangepast worden.
Ja. Nu, zit dat geld al in een potje, of hoe werkt dat?
Nu moet ik eventjes nadenken, hè. Dus ze moeten betalen ook voor het, van zodra dat Niras het afval aanvaardt, dan moet er ook geld voorzien worden voor het lange termijn beheer, ja.
Maar, dus dat is er dan al, want nu wordt er elektriciteit gegenereerd door de kerncentrales,
ja.
En voor iedere kilowattuur of zo betalen ze dan iets? Is het zo dat het werkt, dat er bepaalde...
Ja.
Maar dus eventueel kan er daarna nog bijkomend geld gevraagd worden als er blijkt dat er onvoldoende in de pot zit? Of,
ja.
Ja?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja. Nu, we zijn bijna aan het einde. Wat zijn de volgende stappen nu? Dus hebben jullie nu een advies gegeven? Is het nu aan de politiek om een beslissing te nemen? Wat gebeurt er nu? Geven jullie dat door?
Ja, dus we hebben een publieksraadpleging gehouden. Die publieksraadpleging is nu afgerond.
Mm-hmm.
En nu is Niras eigenlijk een analyse aan het maken van alle opmerkingen en adviezen die we ontvangen hebben.
Ja.
En nu gaan we die dus verwerken om die in rekening te kunnen brengen in de finale versie van het dossier, van het afvalplan.
Ja.
Dat dan naar de regering zal gaan, dat aan de regering gaat overhandigd worden.
En wanneer wordt dat verwacht?
Het is de bedoeling om dit dossier eind dit jaar aan de regering